voorstelling tot vaststelling van de reactie op de kaartnoten van Sensor. Voor de eerste ronde. Wie kan ik daarvoor... Oh, ik zie drie handen. Oké, okay, de heer Verschuren mag beginnen.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik wil toch beginnen om te zeggen dat ik het jammer vind dat het een jaarlijks ritueel is dat we steeds sneller moeten reageren dan dat het in de Raad besproken kan worden. En dat zie ik vooral bij Sensor terugkomen. En hopelijk gaat Sensor dit toch eens een keer echt serieus oplossen. Want ik heb een beetje de indruk dat Sensor, dit woord ga ik niet gebruiken, lak heeft aan Laarbeek hierin. Ik had hier iets anders staan, maar dat zal ik niet gebruiken. Het is daarom ook goed om te benadrukken in die zienswijze dat handhaving ook zeker niet mag worden verwaarloosd. Het baart ons enigszins zorg dat hier nu voor het tweede jaar op rij op gewezen moet worden. Vorig jaar hebben we dat ook al gedaan. En op meerdere punten zien wij de kritische, maar uiteraard constructieve houding richting Sensor terug. En ja, vorig jaar spraken we nog over een organisatie in ontwikkeling. Maar als we praten over 2019, dan moet Sensor echt tot volwassendom zijn gekomen. En er is echt nog veel werk aan de winkel daar. Kijken we naar beschut werk, ja, dan wordt de taakstelling niet gehaald in verband met een tekort aan geïndiceerden. Ja. Heel jammer, maar vooral jammer, en ik kan het me nog goed voor de geest halen, september 2015, mini-congres in het Brabanthuis in Helmond. Daar gaven alle betrokkenen al aan, met name de werkgevers, dat dit een probleem is. Staatssecretaris Jette Kleinsma die was erbij, ja, herkennen het wel, maar ja, we doen voorlopig toch maar niks. En 2,5 jaar later is het nog steeds niet opgelost. En die werkgevers die geven aan, wij zien genoeg mogelijkheden. En dat is heel schrijnend. Schrijnend om hier te constateren, want dit is eigenlijk iets waar Den Haag driftig mee aan de slag moet. En ongetwijfeld zullen er wel verschillende signalen al zijn afgegeven. Maar ja, dat is heel erg om dat nu terug te zien 2,5 jaar later. Ja, deze groep die verdient dat niet. En ja, ik ken een oude trainer die zou dan gezegd hebben, zijn wij nou in de Peel zo slim of die in Den Haag zo? Nou, laat maar. Nou, tevens zien we nog steeds die toename van instroom, voornamelijk vanuit de statushouders. En ook wij hebben al vaker aangegeven ons hier zorgen over te maken. Los van die financiële consequentie, ik bedoel, uiteraard is die relevant, maar nog nadrukkelijk het sociaal-maatschappelijk aspect. En ook de geluiden die ik nu terugkrijg, denk ik van ja, er gebeurt van alles. De signalen die wij oppakken, er gebeurt van alles, maar nog niet genoeg. En ja, hoe krijg je hier genoeg grip op? Want het is o zo belangrijk dat die mensen nog nadrukkelijker gaan meedoen in onze samenleving. Die horen gewoon bij ons. En werk hoort daar ook bij. En ja, wat kunnen we nog meer doen, hè? Op de schaal van de Peel en van Laarbeek? En ja, we blijven het herhalen. Hè? En hoe moeilijk het ook is voor sommige werkgevers om goed personeel te vinden. Maar je zou eigenlijk zeggen van, hier liggen toch mogelijkheden. Dus ja, het zou goed zijn als we daar strakker op worden doorgepakt. En niet alleen met die reactie op de kadernota. Dus we zijn ook echt benieuwd van, hebben wij als Laarbeek hier zelf nog concrete plannen voor? En misschien dat daar de wethouder iets op kan zeggen. Tot zover.
Heldere vraag. Mevrouw van der Zanden.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Verschuur die heeft al best wat vragen gesteld die wij ook wilden stellen. Dus ja, die ga ik niet herhalen, want daar hoor ik zo het antwoord toch wel. Maar in de reactie, ik zal het ook even proberen goed te zeggen, pagina 2 van 4, daar staat bij, hier zien wij ook mogelijkheden om relaties te leggen met andere terreinen. En dan gaat het vooral over dat onze inwoners die moeten bediend worden met de ondersteuning die ze nodig hebben en niet zozeer waar zij recht op hebben. Ik denk dat de combinatie is, ze moeten krijgen waar ze recht op hebben, maar vooral wat ze nodig hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat is meestal toch wel waar ze ook recht op hebben, wat ze nodig hebben. En dan schrijft u, hier zien wij ook mogelijkheden om relaties te leggen met andere terreinen. Bijvoorbeeld met jeugdzorg als het gaat om ondersteuning en bijstandsverlening aan jeugdigen. Wij verwachten van Sensor dat zij een partner zijn in het sociale domein. En dat zij door gedereguleerd maatwerk toe te passen flexibel samenwerkt met de andere hulpverlenende instanties. Sensor is inderdaad meer dan een uitkeringsmachine, om het zo maar even cru zwart-wit te zeggen. Maar jeugdzorg, tot welke leeftijd is dat? En uitkeringen, vanaf welke leeftijd is dat en hoe krijg je die twee velden bij elkaar, dat het nut heeft enzovoorts, en dat het 1 en 1 3 kan worden in plaats van gewoon 2 kan blijven. Dat was een vraag. En dan staat er de volgende alinea, nodigt u ze bijna uit. Want het is goed om de grenzen van de wet op te zoeken en de rekbaarheid van de wet te testen. En dan wel AWB en algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn leidend. Maar als een cliënt van Sensor zegt, nou, ik heb de grenzen van de wet dus opgezocht en de rekbaarheid van de wet. Wat zegt de meneer van Sensor aan de andere kant van de balie dan? Ben ik zomaar even benieuwd naar. En dan inderdaad de statushouder. Dan moet dus echt een slag gemaakt worden. En ik begrijp, het is niet makkelijk. Vanwege de versnelling en alles zijn ze best vlug uit de centrale opvang gekomen. Zonder nog veel kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse gewoontes. Dus dat is al een heel traject. En ondertussen moeten ze ook proberen zelfstandig te worden, zelfstandig inkomen te vergaren. En er zijn 2 best moeilijke trajecten voor die statushouders. Daar heb ik alle begrip voor. Maar moeten toch op een of andere manier begeleid worden en in de juiste richting gestuurd worden. En die combinatie van leren taal en leren Nederland, om het zo maar eens te zeggen, gecombineerd met werken. En ergens anders in deze reactie lees ik ook dat werk een hele goede vorm van inburgering is. En zeker als je met een paar collega's doet die wel goed Nederlands kunnen, dan is het win-win voor de betreffende statushouders. En verder, wij hebben natuurlijk, heb ik in collegebesluit gelezen, een participatieconsulent of coach, weet ik het, hoe dat die genoemd wordt, €83.000 per jaar vanwege Sensor en om te participeren in de samenleving via werk enzovoorts. Wat doet die meneer of mevrouw, is ook een vraag. En daar wilde ik in eerste instantie bij laten.
De heer Maas had nog opmerkingen, vragen.
Ja, nog een paar aanvullende. Het is goed dat de nadruk weer meer komt te liggen op doelmatigheid. Omdat ik denk dat daar de duurzaamheid op mee gediend is. En bij die nadruk blijft handhaving en voorkomen van fraude heel goed mogelijk. Ik kan de opmerking over artikel 16 in de brief niet zo goed plaatsen. Het lijkt me ook overbodig. Artikel 16 is in de participatiewet is aan zich helder genoeg. En waarom je die dan in die brief zou moeten herhalen, dat weet ik niet. Ik sluit me voor wat betreft de opmerking over beschut werken helemaal aan bij de opmerkingen van de heer Verschuren, om niet te lang te maken. Ik wil nog even stilstaan bij loondispensatie. We wijzen dat om meerdere redenen af. En ik begrijp ook dat de route van Sensor en ook gemeentes is om niet te kiezen voor loondispensatie. Iedereen verdient het om tenminste het minimumloon te verdienen en dat dreigt nu mis te lopen. Het is goed als we daar een krachtig signaal over laten horen. En ik hoop ook dat de landelijke partijen die in deze gemeente vertegenwoordigd zijn, dat signaal ook afgeven aan hun landelijke bureaus, zodat we dat tij kunnen keren. Loondispensatie zal een zorgvuldig opgebouwde arbeidsparticipatie snel afbreken. De discussie versterkt wel de noodzaak voor het basisinkomen, om te komen tot een redelijke inkomensverdeling, om die nog maar weer eens van stal te halen. En dan de statushouders. Er zijn vanavond hier meerdere malen de revue gepasseerd en ik wil daar toch nog wel een opmerking over maken. Want als het gaat over statushouders, dan worden die altijd in relatie gebracht tot stijgende klantenbestanden en toenemende uitkeringsdruk. Vindt dat nog ooit wel eens een wat negatieve benadering, want dan worden ze wel heel erg gezien als kostenpost. Statushouders zijn nog niet voor niets naar een veilige haven gevlucht en verdienen als medemensen onze zorg. En daarbij moeten we ons best doen om ze als een menswaardig bestaan te geven. Met als onderdeel werk en de mogelijkheid om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. En dat moet de drijfveer zijn uiteindelijk. En niet SEC, een uitkering en de kostenpost. Ik zag laatst een stuk op televisie nog over statushouders en hun kansen als zelfstandige ondernemers. Het blijkt in de praktijk dat die mogelijkheden van statushouders daarin een beetje onderschat worden. En dat er wel meerdere statushouders zijn die daar mogelijkheden in zien. Dus misschien dat we dat als tip mee kunnen geven van put ook die mogelijkheden uit. Alles om die statushouders een menswaardig bestaan te geven, moeten we denk ik met twee handen aanpakken.
De portefeuillehouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dan toch maar even over wat we hier vandaag aan doen zijn met deze reactie, niet zijn en zienswijze. Het is zo dat formele momenten waarop raden en commissies invloed zouden kunnen hebben op wat er gebeurt bij onze gemeenschappelijke regelingen, waar Senza er één van is, plaatsvindt bij de begroting. Dan heeft u een moment waarop u formeel iets kunt zeggen daarover. Maar is dat nou een handig moment, op het moment als je weet dat daar voorafgaand daaraan ook in dit geval een kaderbrief verschijnt, in het geval van de GGD, ook iets dergelijks bij de OTSOP. Nou, wethouder Bruls noemde er net al een aantal. En wij als bestuur van Senza hebben eigenlijk gezegd, wij willen heel graag onze commissies en onze raden ook gewoon buiten het formele traject van de zienswijze om horen op het moment dat zo'n opmerking er nog iets toe doet. En alle gemeenschappelijke regelingen, ook Senza, heeft een bepaalde cyclus in planning en controle. Dat is ongelooflijk lastig om dat in sync te brengen met alles wat wij hier doen, wat in andere raden gebeurt, wat overal gebeurt. Dus ik wil echt afstand nemen van de opmerking van meneer Verschuren dat Senza lak zou hebben aan Labeek. Dat is totaal niet aan de orde. Het is juist het idee vanuit het bestuur van Senza om u als raad, ook op het moment dat u daar geen formele bevoegdheid toe heeft en geen formeel moment is, toch even mee te nemen. Waar zijn we nou mee bezig? Zijn er nog dingen die wij kunnen meenemen? Wat vindt u belangrijk? En dat is het moment van nu. Dus ik wil daar wil ik toch even iets over zeggen, want het lijkt wel alsof er steeds van alles veel te laat komt. En dat is niet het geval. Dit is gewoon keurig netjes ingebed in de planning- en controlcyclus. Alleen raden en commissies die elke 6 weken vergaderen en dat ook in verschillende frequenties doen met verschillende in verschillende gemeenten, ook nog 7 stuks. Ja, dat gaat wel eens een keer lastig. Nou geeft u aan, handhaving, meneer Verschuren, moet niet worden verwaarloosd. Nee, dat klopt. Handhaving moet ook niet worden verwaarloosd. Maar waarom is nou de discussie over doelmatigheid en rechtmatigheid, meneer Maas refereert er ook aan, waar komt dat nou vandaan? Dat heeft ermee te maken dat als je puur op rechtmatigheid gaat zitten bij het verstrekken van uitkeringen en bij het doen van controles daarop, dat je heel snel in een situatie komt waarin je, en dat is in het verleden vaak gebeurd, daar is het ook wel op misgegaan, waarbij mensen zich keurig netjes in een regeltjeskeurslijf drukt, maar dat mensen er niet aan toe komen om ook daadwerkelijk aan het werk te gaan. Dat de regeldruk eigenlijk maakt dat het voor mensen onmogelijk wordt om aan het werk te gaan. En dat is een belangrijk uitgangspunt geweest voor ons om te zeggen, wij moeten wel heel goed ook naar de doelmatigheid kijken. En ja, ook dan is een controle op rechtmatigheid nog steeds wel aan de orde. Overigens is het wel een discussie die niet alleen bij Senza speelt, maar ook landelijk aan de orde is. Ik was een paar weken geleden bij een bijeenkomst in Den Haag. Daar was ook de nieuwe staatssecretaris, Tamara van Ark, bij aanwezig. En daar was dit net het thema. Hoe ga je nou om met rechtmatigheid, met handhaving, met deregulering en met het in staat stellen van mensen om zich aan de regels te houden aan de ene kant en aan de andere kant om toch ook die uitdaging naar werk aan te kunnen gaan. En dan speelt er nog een aspect als het gaat over mensen met een bijstandsuitkering en de handhaving en de rechtmatigheidsdiscussie. En dat heeft er alles mee te maken dat het rechtmatig zijn vaak te maken heeft en met inlichtingenverplichting bijvoorbeeld. En dat het niet naleven van de regels in het geval van dit soort uitkeringen vaak een kwestie is van dingen niet doen, dingen nalaten in plaats van dingen bewust wel doen. En als je dat ook nog verbindt naar het aspect waar we ook vaak mee te maken hebben van laaggeletterdheid en mensen die moeilijk vinden om te volgen wat wij ze nou eigenlijk allemaal toesturen, dan zult u inzien dat het een uitermate complexe toestand is en dat voor een aantal mensen die wel bewust de regels overtreden, handhaving zeker aan de orde moet zijn. Maar dat het soms ook nog wel eens zou kunnen zijn dat mensen wat beter bij de hand genomen moeten worden. Dus dat in die zin een heel strak handhavingsbeleid eigenlijk helemaal niks oplost. Sterker nog, eerder tot grotere problemen leidt. Dan maakt u een punt van het tekort aan geïndiceerden voor beschut werk. En u zegt, ja, dat is al heel lang een probleem en waarom is dat nou nog steeds niet opgelost? Ja, dat vinden wij ook een lastige. Want dit is niet iets wat alleen bij ons speelt, dit is ook een landelijk probleem. De instroom is zo geknepen, hè. De mensen die een indicatie krijgen voor zo'n beschut werkplek, die zijn erg beperkt en daarmee halen we ook het aantal plaatsingen niet, hoewel, en u geeft dat terecht aan, de werkgevers genoeg mogelijkheden zien, ook Sensor genoeg mogelijkheden ziet. En juist in de mixed people concepten die zij nastreven, juist heel veel kan. Maar het is inderdaad jammer dat nog steeds niet is opgelost. Helaas is dat niet iets wat wij binnen het werkbedrijf Sensor kunnen oplossen, omdat wij het aantal geïndiceerden nou een keer niet omhoog kunnen stellen, want daar gaan we niet over. Dan de toename van de instroom van statushouders. Overigens, de toename van de instroom is in december en januari gestopt. Sterker nog, deze twee maanden laten eigenlijk een redelijk forse afname zien van het aantal dossiers. Dat geldt nog niet voor de statushouders, dat klopt. En u houdt een pleidooi voor het erbij laten horen van mensen met een verblijfstatus. Dat hoor ik meer van u doen. En dat kan ik alleen maar ondersteunen. Wat het ingewikkeld maakt om die mensen direct in een traject te krijgen, is dat je daarvoor afspraken moet maken met mensen die de inburgering begeleiden, met instanties die de inburgering begeleiden. En nu is het nog zo dat die inburgering, dat mensen daar zelf verantwoordelijk voor zijn, dat ze dat eigenlijk overal kunnen doen. We zijn wel bezig met het ROC goede afspraken te maken over mooie combinaties van werken en leren, zodat dat wel kan. Maar dan heb je ook werkgevers nodig die zo'n werknemer een tijdje kunnen missen. Dat betekent dat je een arrangement moet ontwikkelen en dat kost even tijd. Maar ik zie daar nu wel, vandaag stond er een mooi voorbeeld in de krant over de gemeente Gelder op Mierlo. Ik zie daar wel vooruitgang, maar ik snap uw ongeduld en ik deel het zelfs een beetje. Overigens moeten we ook vaststellen dat de statushouders die wij hier in onze gemeente hebben verwelkomd, qua opleidingsniveau, en daar wil ik helemaal niks vervelends mee zeggen, maar dat mensen toch vrij over het algemeen geen beroepsopleiding hebben en eigenlijk wat wij laag opgeleid zouden noemen zijn. En dat betekent dus dat er om mensen op het niveau te krijgen dat ze ook mee kunnen bij een bedrijf hier in Nederland, dat er best een investering vraagt van zo'n bedrijf, van ook de begeleidingsorganisatie en van de mensen zelf. Maar mijn indruk is niet dat er mensen zijn die dit per se niet willen. Mijn indruk is dat heel veel van deze mensen juist dolgraag aan de slag willen. Dan vraagt mevrouw van der Zanden. Zij verwijst ook naar het recht ergens op hebben en iets nodig hebben. En dat het vaak met elkaar overeenkomt. Dat klopt. Maar als je alleen maar kijkt naar waar mensen recht op hebben, dan kijk je eigenlijk niet nog een stap verder naar wat nodig is om niet alleen in een levensonderhoud te voorzien, maar ook op een duurzame manier mensen de gelegenheid te geven om weer te participeren. Dus dat is eigenlijk waar een beetje gevoelsmatig dat verschil zit. Maar u heeft wel gelijk als u dat zegt. En u zegt, ja, Sensor is meer dan alleen een uitkeringsmachine. Dat klopt, Sensor is vooral ook een reïntegratiebedrijf waar mensen naartoe gaan, omdat ze werk nodig hebben. En inkomen is een vangnet. De bijstandsuitkering is een vangnet. Een belangrijk vangnet. En ik vind een vangnet wat elk beschaafd land ook op een hele nette manier moet uitvoeren. Maar, en dat leest u ook in de kaderbrief en dat leest u ook in de reactie, veel belangrijker is dat mensen zelf in hun levensonderhoud zoveel mogelijk kunnen voorzien. en daar ook ondersteuning bij krijgen. En u verwijst naar jeugd als voorbeeld van hoe maak je nou van 1 en 1, 2. Nou, u weet dat wij hier in deze gemeente werken met wijkteams. En in die wijkteams wordt er verder gekeken dan alleen maar de SEC, de individuele problematiek van of zorg of jeugd of participatie. Daar maken professionals met elkaar verbinding om dingen goed in goede banen te leiden en dingen die wat breder spelen, als er in gezinnen wat meer speelt dan alleen maar een probleem op het gebied van zorg of zoiets, daar een veel sluitendere aanpak op te bedenken. En als je het specifiek hebt over jeugd, dan is het natuurlijk ook nog zo dat op het moment dat een kind uit dreigt te vallen of dat een kind vanuit het praktijkonderwijs of rentreeonderwijs niet goed of eigenlijk direct door zou kunnen stromen naar werk, dat we dat wel proberen te doen. Om ervoor te zorgen dat die kinderen, die hebben nu helemaal nog geen recht op een uitkering, maar naarmate dat ze ouder worden en ze stromen niet in het arbeidsproces, direct na een opleiding, en je wacht een jaar of 10, dan ben je ze voorgoed kwijt. Dus daar investeren we ook wel degelijk in. Je moet aan dat soort dingen denken. Dan vraagt u zich af wat een medewerker bij Sensors wil doen als daar iemand komt en vertellen dat hij de rekbaarheid van de wet heeft opgezocht. Ik denk dat dat een retorische vraag was, want daar wordt natuurlijk tegen opgetreden. Maar u zegt van, hoe kan het dan dat Sensor wel zelf de rek in de wet opzoekt? Ja, dat is...
Interruptie, er staat in de reactie van vriendelijke groeten gemeente Labik, daar Sensor dat moet doen.
Dat Sensor zelf de rek van de wet op zou moeten zoeken. Ja, en dat raakt precies aan die hele discussie over rechtmatigheid en doelmatigheid. En op een bepaald moment, ik kan een voorbeeld noemen. Het is een fictief voorbeeld, maar het gaat erover, er is een cliënt en die cliënt die wil heel graag aan de slag en die vindt een baan op zeg 40 kilometer van zijn woonplaats. En hij kan dan niet met openbaar vervoer komen. En vervolgens is dat een part-time baan, waardoor dat hij nog steeds recht op een deel van zijn uitkering behoudt. Dan die cliënt die kan zelf geen auto aanschaffen. En zijn ouders die denken van, weet je wat we doen? Wij geven onze zoon een auto. Die auto die kost, of die heeft een bepaalde waarde. En die waarde die heeft dan invloed op de hoogte van die uitkering. Dus op het moment dat die zoon die auto zou gaan gebruiken om naar zijn werk te gaan, krijgt hij niet dan is de waarde van die auto te hoog om rechtmatig nog aanspraak te maken op dat deel van die bijstandsuitkering. En dan kan hij, en feitelijk zit hij dan gevangen, want hij kan niet naar zijn werk gaan. En tegelijkertijd verwachten wij dat wel. Snapt u dat het gaat over dat soort dingen? Meedenken met de mensen, maatwerk. En soms betekent dat je ergens de grenzen op moet gaan zoeken. En dat moet je wel heel bewust doen. En dat moet je met ogen open doen. En dat moet je ook transparant doen. En dat betekent dus dat je daarover met elkaar in gesprek moet. En dat is eigenlijk de essentie van de discussie tussen rechtmatigheid en doelmatigheid. En u vraagt ook, wat doet nou die participatiecoach? Wat doet die meneer of mevrouw? Ik kan u vertellen, het is een mevrouw. En die mevrouw die is bezig met de mensen die zeg maar in het onderste deel van die afstand tot de arbeidsmarkt zitten. Om die laagdrempelig in de buurt te bewegen tot participatie. En daar horen die statushouders bij, daar horen, want dat was ook een van de vragen van wat kan de gemeente Labik nou zelf doen. Nou, wat de gemeente Labik zelf heeft gedaan is investeren in zo'n functie. En die maakt verbindingen continu tussen de mensen in haar werkvoorraad en het bedrijfsleven, verenigingen, vierbinden, allerlei organisaties die hier bezig zijn om mensen binnen de kader binnen de grenzen van Labik ook tot een zinvolle tijdsbesteding te laten komen. En mogelijk, in sommige gevallen zal dat ertoe leiden dat mensen bijvoorbeeld weer werkritme opdoen en weer verder kunnen. Er is ook een groep waarvan wij moeten vaststellen, en dat leest u ook in de stukken, dat heel lastig gaat worden. Maar wij zijn niet van plan om onze ogen daarvoor te sluiten. Wij vinden dat die mensen ook recht hebben om te participeren. En dat het ook voor het welbevinden en zelfredzaamheid van mensen belangrijk is. Meneer Maas roept ons op. En ik neem hem heel letterlijk om onze landelijke politici te bewerken over het verschijnsel loondispensatie. Dan mag u vanuit gaan dat wij dat doen. Want het is natuurlijk, dat kunt u ook lezen, daar wordt het niet beter van voor mensen waarover dit gaat. Bovendien is ook Sensor bezig met een lobby richting Den Haag en dan met name richting de staatssecretaris over dit onderwerp. En er zijn overigens meer werkbedrijven die dat doen, want eigenlijk ziet iedereen hier wel de moeilijke kanten van in. En dan pleit u voor het basisinkomen, dat hoor ik, maar dat is volgens mij een discussie die buiten de context van deze reactie valt. En uw tip om eens wat aandacht te besteden aan het zelfstandig ondernemerschap van deze mensen, die neem ik graag mee. Dat lijkt me een hele goede om eens te kijken hoe we dat zouden kunnen faciliteren. Tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Volgens mij hadden we nog een reactie gevraagd over het artikel 18 opgenomen in de brief. Klopt dat of was er antwoord opgegeven? 16.
Oké.
Voor de tweede termijn zijn er nog aanvullende vragen. Het was een uitvoerig verhaal, dus... Zijn er nog heer Verschuur in ieder geval? Heer Maas, mevrouw de Zande. Oké, de heer Maas. Sorry, de heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Nou, daar waar het gaat over wat ik zei over Sensor, hoe ze omgaan met Laarbeek. Ik denk dat ik daar wel een beetje verschil van mening met de wethouder. Maar er zit wel een stukje in de nuancering. En ik hoop dat ik wel gelijk ga, of men ongelijk ga krijgen straks met de begrotingbehandeling. Kijk, wat u zegt... De kadernota die wordt steeds belangrijker, en dat onderkennen wij ook. Maar als je de kadernota steeds belangrijker vindt worden, ja, waarom dan verschuilen achter van ja, dat is niet verplicht vanuit de controlcyclus. En, kijk, als je wil dat we meedenken, dan is het juist erg belangrijk om dat hierin mee te nemen. En dan kun je wel zeggen, ja, goh, je kunt een reactie geven, maar ja, goh, die kan dan niet in de raad behandeld worden, dus laten we dan maar anders mee omgaan. Nee, juist dan is het belangrijk om dit goed mee te nemen. Dat is wat ik hier ook mee bedoel. Als je ons serieus wil nemen en je vraagt om een reactie, geef ons dan ook de tijd om dat zorgvuldig te doen. Want ik denk juist dat de reactie tijdens de behandeling van een kadernota veel waardevoller kan zijn dan bij die behandeling van die begroting. Dus daar gaat het met name om. U gaf aan, strak handhavingsbeleid lost niks op. Nou, heeft u mij ook niet horen zeggen. U heeft mij horen zeggen dat ik juist blij ben met de passage die er staat in onze reactie. Zoals je letterlijk staat, is prima. Hoe hem vervolgens toelicht, hè, en daar zwakt u hem af. En dat vind ik eigenlijk wel wat jammer. Dus ik hoop niet dat we daar de tekst op aanpassen. Want ik vind de tekst in de reactie gewoon prima zoals hij er staat. Vervolgens het reïntegreren. U geeft terecht aan, de statushouders zijn op dit moment nog steeds zelf verantwoordelijk voor de integratie. Maar natuurlijk zijn wij ook verantwoordelijk. En u geeft ook aan van, u snapt dat en u deelt het ongeduld wat we hebben. En het zijn, we praten over laag opgeleide mensen en de mensen willen graag. Ja, juist dat laatste bevestigt ook waarom wij de vraag stellen. Waarom krijgen we het niet opgelost? Wat kunnen we nog meer doen? Dus ja, het onderkennen wat er allemaal is, dat is één. Onze kritische noot die zit ook niet in wat Sensor doet, maar in hoe we het gaan doen. En niet alleen Sensor, misschien ook wij zelf wel. En het gaat ook niet om... wat ze allemaal doen, maar het gaat tenslotte straks om het resultaat wat we gaan bereiken. Want je kunt er van alles in stoppen, we kunnen praten met de mensen, we kunnen ze cursussen geven, dan weet ik het wat allemaal. Maar het gaat maar om één ding, en dat ze mee gaan doen. En dat is ook het enige waar we Sensor en onszelf op kunnen afrekenen.
Mevrouw Van Zanden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb één klein vraagje en dat gaat over... want ik geef de heer Verschuren wel gelijk dat die reactie op de kaderbrief wel belangrijk is. Want daar begint de kaderbrief ook mee. Zo heeft hij nog enigszins sturing aan ons beleid. Inbreng in ons beleid, weet ik hoe dat precies staat. De volgende vraag is, ik dacht dat wij dat de raad de reactie stuurt. En in de brief, de conceptbrief, daar staat... hoogachtend het college van burgemeesters en wethouders. Dat moet dan toch onderaan even veranderd worden, schat ik. En dat was even een opmerking. Verder zijn de reacties van de portefeuillehouder mij ons volstrekt duidelijk. Daarom één aanvullend vraagje. Die participatiecoach die Labeek betaalt, die is, wat ik begrepen heb, vorig jaar een keertje begonnen. En zou ik willen vragen, kan die binnenkort eens een keertje een evaluatiepresentatie geven of via een brief of net wat. Presentatie is natuurlijk altijd veel fijner. Over een paar maanden, als ze een half jaar hier is, dan moet ze toch al iets weten welke richting en hoe dat ze het aanpakt en wat de resultaten zijn of gaan komen. En dat was het.
Heer Maas?
De twee opmerkingen. Ik herken in de discussie tussen de heer Verschuren en mevrouw Wüther een beetje de worsteling waar we als raadsleden en ook wij als commissieleden een beetje mee zitten. Dat je invloed probeert uit te oefenen op een groter verband als een gemeenschappelijke regeling sensor. En ik heb dat in het verleden ook al eens gezegd. We leveren allemaal driftig onze zienswijzes op begrotingen. Waar je vroeger als raadslid met je budgetrecht nog echt heel nadrukkelijk die invloed kon uitoefenen op het bestuur. Is daar natuurlijk veel minder. En eigenlijk al die zes of zeven raden die maar driftig hun invloed zitten uit te oefenen. Die zien ooit wat te weinig terug van de verantwoordelijkheid die ze toch wel willen nemen bij de uitoefening van hun functie. Als u begrijpt wat ik daarin bedoel. Dus dat, ik kan me wel voorstellen dat wat dat betreft je democratische opdracht die je eigenlijk hebt namens je burgers, dat je die wat minder kunt uitvoeren met dit deze manier van besturen, waar dan voor gekozen is. Dus ik herken die worsteling ook wel. En het is goed dat, en ik wil ook daar gemeenschappelijke regelingen toe oproepen, om vaak en veel te luisteren naar wat mensen die verantwoordelijkheid willen dragen, om die mee te nemen in hun besluitvorming, maar ook zeker om die serieus te nemen. Dus ook om aan te geven wat ze met aanwijzingen en verzoeken daartoe gedaan hebben. Dus dat zou de oproep zijn. Het tweede is u stelde dat u een bijeenkomst had gehad, een heel ander punt. U stelde dat u een bijeenkomst had gehad over de doelmatigheid. Nou heb ik wel wat ervaring in sociaal dienstland, om het zo maar te zeggen. Ze weten dat vroeger nog. En doelmatigheid en rechtmatigheid hebben altijd al een beetje om bevoorrang gevochten. Dat hield dan ook nog samen met economisch tij. Waarbij doelmatigheid ik altijd heel erg relevant heb gevonden en ook de duurzaamheid daarmee. Maar als u een gesprek heeft gehad met de staatssecretaris, dan zou u in dat gesprek natuurlijk ook naar voren hebben kunnen brengen dat er in het kader van de rechtmatigheid nog wel eens ooit regels zijn, en blijkbaar erkent u dat zelf ook in het voorbeeld dat u gaf, dat er regels zijn die in de rechtmatigheid tegen de doelmatigheid werken. En daar wordt door uitkeringsinstanties inderdaad wel heel creatief mee omgegaan. Maar dat zou niet moeten hoeven. De regels zouden zo moeten zijn dat ze dat rechtmatigheid, doelmatigheid niet in de weg zit. En dat zou u als standpunt met de secretaris, de staatssecretaris kunnen delen. Want hij zit tenslotte ook op de plek waar er ook feitelijk iets aan kan gebeuren. Dus dat wil ik u nog meegeven.
Tot verder.
Ja, met het laatste te beginnen, voorzitter, dat is precies waar het over gaat. Dat is precies waar het over gaat als je het hebt over deregulering. En tegelijkertijd is het voor het draagvlak van uitkeringen in zijn algemeenheid wel belangrijk dat ook het geluid wat meneer Verschuren vertegenwoordigt, dat ook zijn plek krijgt. Dus u zegt van u heeft daar veel ervaring mee. Ik denk dat dit een thema is waar we de eerstkomende tig jaar nog wel mee bezig zijn, want er blijft altijd spanning op zitten. Maar het is wel goed om het heel goed te benoemen. Ik hoor u en mevrouw Van der Zanden en meneer Verschuren ook alle drie zeggen dat u het belangrijk vindt dat u als raad of als commissie en later als raad een reactie kunt geven op die kaderbrief, omdat dit nou eenmaal het moment is waarop je nog een reactie kunt geven waar ook nog iets mee kan gebeuren. Dat is precies waarom u nu hier voor ligt. Precies waarom u nu hier voor ligt. Zou het ook niet kunnen doen en dan met de begroting bij u komen. Maar dat vinden wij en dat vindt ook het bestuur van Sensor geen goede zaak. Dus in die zin worstelen we wel continu met hoe doen we dat en hoe doen we dat nou goed. En wanneer komt iedere reactie tot zijn recht. Maar juist dat en het idee dat je als raadslid en als commissielid vooral ook heel serieus invulling moet kunnen geven aan die verantwoordelijkheid waar u het over heeft, is een reden om hier maar mee te blijven worstelen en daar dan elke keer bij u op terug te komen. Mevrouw van der Zanden geeft aan, de raad stuurt toch de reactie, klopt, dus gaan we aanpassen. En laat ik vooral zeggen dat het er mij om gaat. Dat ik de geluiden van deze commissie uitermate serieus wil nemen. En ook voorzitter. Daarmee gevoed de discussie kan voeren in het college. En wethouder Briels als algemeen bestuurslid ook in het algemeen bestuur van het centrum.
Heer Schuren?
Ik dacht net ook dat we hem namens de raad moeten ondertekenen. Maar volgens mij heeft het college het wel goed gedaan als ik nog even kijk. Want volgens mij is de intentie, maar corrigeer me als ik het fout heb, dat deze brief verzonden wordt voor de raadsvergadering. Want in de brief staat de passage: in de vergadering van 15 maart zal de kaderbrief worden behandeld in de gemeenteraad, waarna wij u onze definitieve reactie zullen toezenden. Dus op die manier is het wel correct dat het college mocht.
Klopt. Maar we zullen ervoor zorgen dat het in ieder geval formeel gezien, want nou is het ingewikkeld, het is een beetje dezelfde variant als bij de GGD, dat die formeel gezien op de goede manier in ieder geval bij Sensor. En natuurlijk gaat het hierbij vooral over de inhoud. En de handtekening die eronder staat is best belangrijk voor de geschiedschrijving, maar voor Sensor en voor ons is de inhoud vooral belangrijk.
Oké, met de toezegging dat de nog een slotvraag van mevrouw van der Zanden.
Nee, een herinnering. Ik had gevraagd over een presentatie van de
Ik heb even niet voor ogen hoe opportun dat nu al is, hè, want het is best een taaie materie. Maar ik ga er absoluut even naar kijken wanneer dat een goed moment zou zijn. Want ik denk dat er wel hele mooie verhalen uit wat betekent dat nou in de praktijk te vertellen zijn.
Oké, met de toezegging dus dat de afzender, dat er nog wat naar gekeken wordt, kijken wat formeel correct is. Met die toezegging kan ik dan interpreteren dat het een hamerstuk zal worden? Oké, dan gaan we door naar het volgende agenda.